Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 19, het vierde vers. De Heere werd nogthans gespreid volmaakter glans. 19 vers 4. Aan u zal worden voorgelezen uit het boek Handelingen en daarvan Handelingen 15, de versen 22 tot en met 35. Ik herhaal Handelingen 15, vers 22 tot en met 35. Eerst echter stellen we ons onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Handelingen 15 vanaf vers 22. Toen heeft dit de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht, enige mannen uit zich te verkiezen en met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit navolgende: de apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broederen uit de heidenen, die in Antiochië en Syrië en Cilicië zijn, zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelend gemaakt, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet onderhouden, welken wij dat niet bevolen hadden. Zo heeft het ons, eendrachtelijk tezamen zijnde, goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefden Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, ulieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikken, en van hoererij, van welke dingen, indien gij uzelf een wacht, zo zult gij wel doen, vaart wel. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië, en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief over. En zij, dien gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf een profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als zij daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders weder omgaan met vrede tot de apostelen. Maar er dacht Silas goed al daar te blijven. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 22, vers 14. Lang gedenk je aan het wereldrond en een beetje niet al te hard zingen. Gemeente, we staan vanmorgen weer opnieuw stil bij Handelingen 15. En ik wil u lezen de versen 30 tot en met 35. Deze dan hun afscheid ontvangen hebbende, dus dat zijn die vier mensen die van Jeruzalem worden uitgezonden, Paulus, Barnabas, Judas en Silas. Deze dan hebben hun afscheid ontvangen hebbende, kwamen te Antiochië en de menigte vergaderd hebbende, gaven zij de brief die apostelen hebben geschreven over. En zij die gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf de profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als ze daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede tot de apostelen. Maar het was Silas goed al daar te blijven. En Paulus en Barnabas onthielden zich de Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. Gemeente, het valt op dat in dit gedeelte het woord troost naar voren komt. En vers 31 verblijdt zich over de vertroosting en ook het woord vermaning. En we willen dus stilstaan bij de vertroosting van de gemeente Gods. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van die vertroosting. In de tweede plaats de inhoud. En dat blijkt een bepaalde brief die wordt voorgelezen. En wat er allemaal in staat. En in de derde plaats de voortgang door die vertroosting. Dus de noodzaak. Dat vinden we vooral in vers 30. Deze dan hun afscheid ontvangen hebben, kwamen te Antiochië. In die gemeente die in verwarring was geraakt, wordt bijeenvergaderd. En ze geven die brief over en die wordt voorgelezen. In de tweede plaats de inhoud van die vertroosting, de versen 31 tot en met 34. En tenslotte de voortgang door die vertroosting, want er staat Paulus en Barnabas onthielden zich in Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. Voortgaan, het werk gaat voort. Gemeente, we hebben nu verschillende keren stilgestaan bij Handelingen 15. En dit hoofdstuk, trouwens dat hele boek Handelingen, dat gaat over de verhoogde Christus die in deze wereld zijn gemeente bouwt. Weet je, Jezus is vernederd en daarin heeft hij de zaligheid verdiend. En toen is hij naar de hemel gegaan en vanuit de hemel bouwt de Heer Jezus zijn gemeente. Daar is hij dus 24 uur per etmaal bezig en zorgzaam over zijn gemeente hier op aarde. Paulus zegt in Romeinen 8, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. En dat is een hele krachtige vertroosting voor al Gods kinderen. Want nu is er iemand in de hemel die voortdurend bezig is met hun noden, hun zorgen en hun zaligheid. En die voortdurend zorgt voor zijn gemeente. In Handelingen lezen we hoe de Heer dus vanuit de hemel die gemeente hier op aarde bouwt. En die vroegchristelijke gemeente, dat wordt wel de glorietijd van de christelijke kerk genoemd. Toen die gemeente Jood en Heiden daar ontstond. In de eerste eeuw na Christus, zo rond het jaar 60 ongeveer. Ook in de heidenwereld, de glorietijd. En als we dan dat hoofdstuk 15 in het Handelingen is lezen, dan blijkt het hoofdstuk te bestaan uit vier delen. Het eerste deel in dit hoofdstuk, dat is vers 1 tot en met vers 5. En daarin wordt ons beschreven, in de Bijbel die ik hier even voor me heb, de GBS-Bijbel, de oneenigheid over de heidenzending. Dus dat hoofdstuk dat begint met allemaal oneenigheid. En dat blijkt ook wel uit de woorden. Want er staat tegenstand en twisting en allerlei, nou ja, verdrietige dingen. In de tweede plaats bestaat dit hoofdstuk uit vers 6 tot en met vers 21. Hoe er in Jeruzalem een vergadering komt waar Petrus is en Johannes en Paulus en Barnabas en Jacobus, de broeder des Heren, en waar er gesproken wordt over die heidengemeente, dus die mensen die vroeger heiden waren en wat er nou mee moest gebeuren, hoe dat nou was. Het derde gedeelte in het hoofdstuk, dat begint bij vers 22 tot en met vers 35, en dat is het antwoord wat er in die vergadering in Jeruzalem aan de gemeente van Antiochië wordt geschreven. Een brief. Het antwoord op al die twistingen. En dan tenslotte, en dat is ja, ook weer niet zo'n mooi slot eigenlijk. Dat is de tegenstelling en de spanning tussen Paulus en Barnabas. Waarbij, denk ik, Paulus het gelijk aan zijn zijde heeft, maar het staat er wel in de Bijbel, niet tot voorbeeld, maar tot waarschuwing. En dat er dus zomaar onverwachts allerlei twistingen kunnen komen. En dan staat het om dat eerste gedeelte, als je dan zo dat hoofdstuk nog eens leest, en het is echt wel goed om dat elke dag zo eens te lezen, hoofdstuk 15. Wat kun je daar nou als gemeente en ook als ambtsdrager en ook als gemeentelid van leren? Zo'n hoofdstuk hè, in de Bijbel. Hoofdstuk 15 van de handeling. Zo'n vergadering van 2000 jaar geleden in Jeruzalem. Gemeente, het eerste wat je daarvan kunt leren is dat die gemeente Gods op deze aarde altijd staat in de strijd en in de moeite. En dat je dus als gemeente nooit aan ontkomt, hier in deze wereld, dat er, zoals het staat in het begin, wederstand, twisting en noem allemaal maar op, plaatsvindt. Dat hoort nou eenmaal bij de kerk hier op aarde. We noemen daarom de kerk ook een strijdende kerk. En dat is aan de ene kant verdrietig. Aan de andere kant heeft het ook wel een stuk ontspanning in die zin, dat je daar nog niet direct verbaasd over moet zijn. En er staat in vers 7 nog weer eens opnieuw in Jeruzalem, dan komt er ook een grote twisting. En dan maken ze ook met elkaar wat ruzie, een dispuut, zegt onze kanttekening. Dus dat is één. Zelfs in de glorietijd van de christelijke kerk is er dus allerlei tegenstellingen en allerlei twist en tweedag, noem allemaal maar op. Nou, dan begrijpt u wel hoe dat vandaag de dag zal zijn. De Heer wil door dit hoofdstuk als het ware onderwijzen en zeggen, kijk, reken daar nou maar mee. Dat is één, kun je gewoon uit dit hoofdstuk leren. En dat die twisting ontstaat vanuit allerlei richtingen, begrijpt u? Soms uit de gemeente zelf en soms van buitenaf. En ja, op allerlei manieren staat die gemeente dus in de, ja, in de strijd. Nou, hier komt het van binnenuit en er zijn de lieden en die zeggen tegen die heiden, christenen, die gelovig zijn geworden, jullie kunnen niet zalig worden. Wordt zomaar gezegd. Ja, jullie worden niet zalig, jullie gaan niet naar de hemel, dat is allemaal bedrog. Want jullie zijn niet besneden. En dat soort dingen worden dus gezegd, hè? Nou, dat weet ik. Dat we dus er niet van schrikken als er spanningen, twistingen zijn. Niet dat we dat moeten bevorderen, en niet dat we daar blij mee moeten zijn, maar het gebeurt wel. Dat is even. Laten we oppassen dat wij niet de oorzaak daarvan zijn. Of de bron, want dan is het niet best door ons gesteld. Tweede plaats. En dat is dan ook weer het mooie in dit hoofdstuk, het leerzame. Hoe de Heer zelf een antwoord geeft op al die problemen. En dan kon de Heer natuurlijk vanuit de hemel zeggen van dit is goed en dat is fout. Maar dat doet hij niet. Althans in dit hoofdstuk niet. In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat God direct ingrijpt. Ananias en Safira worden onmiddellijk veroordeeld en iedereen weet duidelijk dat is fout en wat Peter zegt is juist. En hier doet God het anders. Hier doet die verhoogde Heer Jezus het heel anders. En er komt een vergadering in Jeruzalem. En daar in die vergadering, daar wordt niet onderhandeld en zo over wat ongeveer wel de waarheid. Nee, daar komen getuigenissen. En Petrus die vertelt over Cornelius en door het geloof zalig worden. Daar hebben we de eerste keer over nagedacht. Dus 11 weet u wel, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus zalig te worden. Dus niet door de besnijdenis, maar door het geloof in de Heer Jezus. En vervolgens gaan Barnabas en Paulus vertellen wat er allemaal gebeurd is in de heidense gebieden. En hoe daar gemeenten zijn ontstaan. Dat kunnen we dan lezen in vers 12. En hoe die gemeenten verwonderd zitten luisteren. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Cyprus en in het huidige Turkije. Allemaal heidens gemeenten ontstaan. Daar zijn we stil van. Dat die Pinkstergeest overal gaat waaien. En dan komt Jacobus aan het woord en die vertelt en die zegt van nou, dat is Gods werk. En die doet dan ook een voorstel en daar komen we zo nog wel op bij onze gedachte, tweede gedachte, wat nou de inhoud is van die vertroosting. Maar God zorgt voor zijn kerk, die verhoogde Christus, verzorgt die door zijn kerk, doet dat ze tezamen een getuigenis horen in Jeruzalem. Nou, dat is natuurlijk ook bemoedigend, hè. En dat de Heer best wel zorgt voor zijn kerk en ook voor zijn dienaren. En tenslotte in het derde stukje, en daar zijn we er nu in aangekomen, hoe dat dan concreet gestalte heeft, die brief, en hoe dat dan aankomt in Antiochië. En dan begint dit hoofdstuk met twist en met een hoop ellende. En dit hoofdstuk dat eindigt, en daar wil ik toch even wel de vinger bij leggen, met troost en blijdschap. Want dan staat het dus letterlijk hè, in vers 31. En zij die gelezen hebbende, verblijden zich over de vertroosting. Ik vind dat mooi. Ja, waar de duivel begint, daar krijg je ellende. Waar God zijn boodschap laat klinken, daar wordt het duidelijk. En vervolgens komt de blijdschap. Maar blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Nou, dat wil ik dit even vooraf zeggen. Als je zo'n hoofdstuk nog eens leest, en misschien heb u het ook wel gelezen en nog eens gelezen. Als u er wat anders in ontdekt, dan is het ook goed. Maar dit is een beetje de lijn die je ziet. Je ziet trouwens ook in Handelingen 8 bij die kamerling. Dan zie je een man op een wagen die teleurgesteld is. God stuurt Filippus. Krijgt hij onderwijs. En dan eindigt en dan reizen ze weg met blijdschap. Dus dat gebeurt dus in het persoonlijk en dat gebeurt dan ook hier in die gemeente Gods. Nou, misschien kunt u zo van de week dat hoofdstuk nog eens lezen. En dan, als u dan blij bent en bemoedigd. En doet het slot er ook nog maar bij. En dan denkt u, Heer, wil u, nou die grote, Paulus en Barnabas de ruzie met elkaar gaan maken. Wil u ons daar dan voor bewaren, want wij kunnen natuurlijk nog niet in de schaduw van die twee mannen staan. Hè? Dan wil u ons bewaren voor allerlei geringe en verkeerde gedachten. Nou, dat vind ik van hoofdstuk toch wel leerzaam, ook voor vandaag de dag. De gemeente, in onze persoonlijke opstelling. En hoe we met allerlei dingen omgaan. Dan gaan we vanmiddag en vanmorgen natuurlijk stilstaan hoe nu die gemeente daar in Antiochië, die dus in grote verwarring is geraakt, hoe die vertroost wordt. En eerst zouden we dan eens een poosje stilstaan bij de noodzaak van die troost. Want we lezen in vers 30 dat die broeders, die vier broeders die worden aangewezen, Paulus, Barnabas, Judas en Silas, hoe die vier broeders die nemen afscheid van Jeruzalem, van de gemeente daar, van Jacobus en zo, en die gaan dan naar Antiochië waar die gemeente is en die vergaderen die menigte en die geven die brief over. Ze kijk, we hebben een brief meegenomen, daar gaan we nou voorlezen. En die brief, dat is een onderwijzende en een getroost en een vermaande brief. Eerst eens even iets over dat nou zo nodig was. Dat die mannen weer teruggingen naar Antiochië. Om daar die brief van de gemeente van Jeruzalem voor te lezen. Waarom was dat nou nodig? Naar de eerste plaats. Dat Antiochië, hè? Dat was de tweede grote stad in het Romeinse Rijk. Rome was de grootste stad en dan kreeg je Alexandrië en dan kreeg je Antiochië en Alexandrië. Dat waren drie grote steden in het grote Romeinse Rijk. Dus die gemeente van Antiochië was niet een gemeente in Woudenberg of zo. Het is ook fijn natuurlijk om daar te wonen, of in Hoevelaken of in Amersfoort. Nee, dat was een gemeente in een enorme wereldstad. Met handel en met heidendom en met... Ja, je kunt het zo erg allemaal niet bedenken of het kwam in dat Antiochië voor. Nou, en daar in die enorme duisternis bouwt God zijn kerk. Maar dan begrijpt u wel dat als je in zo'n omgeving zit, dat je geweldige problemen kunt hebben. En dat je daar dus voortdurend tegenaan loopt. Straks in die brief zullen we horen dat die heidenen zich, die heidenen zich moeten onthouden van hoererij. Dat was een volksonde in die dagen. En er was natuurlijk ook in die gemeente heel veel last van. Hoe ga je daar nou mee om? Met die opvoeding van vroeger en met die denkmanieren van vroeger. He, vanuit dat oude heidendom. En bovendien, het waren ook allemaal mensen met verschillende achtergronden. He, verschillende talen spraken. Ook dus zo'n gemeente, dat was... Ja, dat was buitengewoon moeilijk. En zo zaten die mensen daar. En zo vormde de Heilige Geest daar in die grote heidense stad, tot ergernis natuurlijk van de duivel, die gemeente Gods. Maar die mensen hadden het wel moeilijk. En om dat nou allemaal een beetje in bijbelse banen te leiden, was heel veel zorg en heel veel aandacht nodig. En voortdurend zie je dus zo'n gemeente eigenlijk in zo'n heidense stad, die dat indenkt. Ja, het is bijna onmogelijk. Dat gebeurde dat. Kom dan. In de hemel met een levende zaligmaker. En wie bouwde daar in Antiochië, in die heidenstad, in die tweede stad van het Romeinse Rijk, een gemeente? Te midden van de hoererij en de afgoderij en moord en doodslag en noem allemaal maar op. Wonderlijk, hè? Nou ja, Gods wegen zijn altijd wonderlijk. Als wij Gods wegen gaan begrijpen, dan zijn we denk ik van het verkeerde pad af. Gods wegen zijn niet te begrijpen. Dat is ook vandaag nog zo. Hè. Ja, handeling Achikale, ja, zo'n man uit onder Egypte, een totaal andere cultuur, en zeiden die tijd ook de barbaroi, en dat zijn mensen die kunnen niet eens fatsoenlijk Grieks praten. Die man had ook moeite om al die Griekse woorden te lezen en zo. Ja, zo'n man, en dan... Ja. Hij juist al even in de hemel voor Gods troon. Hij reist zijn weg met blijdschap. Niet te begrijpen, maar God heeft het wel gedaan. En Cornelius, ook zo'n Romeinse hoofdman. Als je wat studeert over in het Romein, over in die legioenen, wat voor lieden dat waren. Nou, gemeente, dat ze... Die hadden heel wat moord en doodslag gezien in hun leven, hoor. Meer dan u en ik. Cornelius. Capernaum, ook zo'n hoofdman. Ja. Zo had God dus een wonderlijke weg. Ook daar in Antiochië, zo bouwt hij een gemeente. En die gemeente heeft dus, ja, vermaning, onderwijs nodig. Tweede plaats dan nog iets. Want dan is er die gemeente in dat heidendom. En dan, ja, dan komen er in die gemeente, sommigen komen uit Jeruzalem, maar die zijn helemaal niet gestuurd. Die komen zomaar een beetje op eigen autoriteit. En die beginnen dan tegen die heidense mensen te zeggen, ja, jullie zijn niet besneden en jullie hebben allemaal vreemde gewoonten en zo, dus jullie horen er eigenlijk niet bij. Jullie gaan helemaal niet naar de hemel, dat zit je jezelf maar wijs te maken. Jullie worden niet zalig, jullie zijn helemaal niet gered. Dat is een privilege wat God alleen heeft gegeven aan de Jood en aan al de mensen die precies besneden en zich aan al die ceremoniële inzettingen houden. Dus aan Nicodemus en aan Paulus voor zijn bekering en zo. He, van echt die stipte, dat zijn de lieden die God straks in de hemel ontvangt. En jullie niet. Kan wel, maar dan moet je natuurlijk geloven en in de tweede plaats besnijden. En in de derde plaats de ceremoniële wetten gaan onthouden. En... gemeente, dat gaf een enorme verwarring. Want Paulus had gezegd, het gaat om het geloof in de Heer Jezus. En Barnabas. En nu komt er opeens een aantal lieden. Die gaan het totaal anders zeggen. Er ontstaat dus verwarring. En die verwarring, die houdt aan. Nou, u hebt verwarring. En vervolgens is dat een soort ziekte, een virus. En die gaat doorvreten in die gemeente. Dat begrijpt u allemaal. Dus dat virus, dat gaat zich verspreiden. En langzamerhand, die hele gemeente die... die ligt overhoop. En die apostelen gaan dan naar Jeruzalem. Naar Jeruzalem, aan 600 kilometer. Dus dan ben je toch altijd... je bent altijd nog een week... nou, zeg maar 3 weken onderweg om in Jeruzalem te komen heen. En dan weer terug en dan daar nog vergaderen. Dus dat duurt maanden voordat ze weer terug zijn. Is niet zomaar opgelost. En er ontstaat daar een twistige, een hele negatieve sfeer. Dat staat ook in Handelingen 15. En de Bijbelschrijver gebruikt er hele sterke woorden voor. En hoe komt het dan toch dat het werk Gods daar in stand blijft? Nou, vanuit de hemel, weet u wel. Daar is die zaligmaker. Dus die omgeving, heidens, die gemeente, twist en tweedraad en ja, nou ja, goed, het gaat helemaal mis. En tenslotte, dus nog even denken aan de toekomst, wat moet er nou van die gemeente, de liturgie en straks met al die heidengemeenten, dus ook wat er in Turkije is gebeurd en wat er straks in Griekenland zal gebeuren, op de tweede zending, in Efeze bijvoorbeeld en in Korinthe. Ja, wat zal er nou gebeuren? Ja, dat loopt natuurlijk op een enorme teleurstelling uit. De duivel gaat winnen en Gods kerk wordt niet meer gebouwd. Alleen nog in Jeruzalem. Maar verder niet. Ja. En zo lijkt het alsof die vlam van het Pinksterfeest wordt gedoofd. En dat wil Handelingen 15 ons eerst leren, hè. Dat als die verhoogde zaligmaker er niet is, dan loopt het met de kerk totaal verkeerd af. Door de omgeving, door de dwaasheden die we zelf allemaal te bedden brengen, en door de duivel die er ook nog bovenop zit. Gemeente, los van de verhoogde Christus, is het met heel die gemeente... niks gedaan hoor. Dat is heel erg aangrijpend. En dat is ook heel erg schokkend. Maar dat is wel onderwijs wat de Heilige Geest ons hier in dit hoofdstuk 15 eerst is wil geven. Dat wij die verhoogde Christus en dat wij die zalig maken in alle opzichten nodig hebben. Want anders wordt het een hopeloze zaak. Heb u dat ook al eens een beetje geleerd? Dat u het niet van mensen moet verwachten. Dat u het niet van uzelf moet verwachten. Ik las vanmorgen een meditatie in de Wacht des Sions over de tabernakeldienst. En daar schreef die dominee dat u zo moe werd van het kerkelijk leven. Zo moe werd van weet ik wel allemaal. En toen werd hij bepaald bij die verhoogde zaligmaker. En dat het enige was wat hem moed gaf en houvast. Dat stelde hij in Handelingen 15.
En dat is waar de kerk uit leeft.
Uit die verhoogde Christen die dwars door alle omstandigheden leeft, zijn gemeente bouwt. En dan gaan we dan in onze tweede gedachte bij stilstaan, want ik wil niet te lang natuurlijk stil bij de eerste, maar de tweede. Die vertroosting. Ja. Staat in vers 30. Dat die brief wordt gelezen, gaven die brief over en zij die gelezen hebben, verblijden zich over de vertroosting. En wat staat er allemaal dan in die brief? Laten we even kijken, waar lezen we die brief? Nou, die brief die vinden we dan in de versen 23 begint dat, tot en met vers 29. En dan wil ik zo even een paar dingen uit die brief die de apostelen dan sturen aanstippen. We lezen in vers 23 en zij schreven door hen dit navolgende. Vers 23. Dus dan zien jullie gemeente, mensen verwarring. Hoe moet nou verder? Wat is nou de goede boodschap? Hoe worden we nou zalig? En dan komt er een boodschap, een brief, gewoon een geschreven brief vanuit Jeruzalem. En die brief is een brief van de Heilige Geest. Want dat zeggen de apostelen wel, hè? Kijk maar in vers 8, want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedaan. Dat is dus een boodschap van de Bijbel. Want de Bijbel is ook van de Heilige Geest. Gewoon een Bijbelse boodschap. Toegesneden op die situatie daar in Antiochië. En wat gaan dan die broeders uit Jeruzalem tegen die verwarde mensen in Antiochië schrijven? Vers 23. De apostelen. Een apostel, dat is iemand die heeft de autoriteit van Christus. Hè? Dus eigenlijk mag ik alleen Christus. Die wenst de broederen uit de heidenen zaligheid. Nou, dat is al. Toen ik dat hoorde, dat er uit Jeruzalem tegen die mensen in verwarring werd gezegd, broeders, broederen, want dat wijst op die band van dat ware zaligmakende geloof, gij zijt allen broeders. Ja, maar dat zullen ze dan niet meen. Nee, er staan geen leugentjes in de Bijbel. Uit Jeruzalem komt de boodschap en die verwarde mensen die elkaar zitten te bekijken, ben jij wel besneden, niet besneden, die zal wel zalen. Broeders, mooi is dat die brief zo begint. En dat die brief zo heel pastoraal, zo heel, ja, zo heel eerlijk, bewogen, gunnend begint. Ja, maar die apostelen die die mensen toch nog nooit ontmoet. Nee, ze wisten wat de Heilige Geest hun ingaf. En die zei, daar in Antiochië bouw ik mijn kerk. En of die geloven dat het heiden komt uit het Jodendom, het is één gemeente, één kerk. En dat wordt dan met goddelijke autoriteit, met de autoriteit van Christus aan hen verteld. Dat is dat al verwonderlijk, hè? Ik kan me wel maar voorstellen dat die mensen zitten na maandenlang allerlei gebakkelei en toestand onder elkaar. En ze met tranen zitten luisteren. Want elkaar hadden ze natuurlijk allerlei dingen gezegd. Die hadden hen bedroefd en verdriet gedaan. En dan gaat hij de Jezus dingen zeggen. De verhoogde heiland. En die zegt, de broederen uit de heidenen zaligheid. Met het woordje zaligheid is dat ook nog weer een kanttekening. Blijde zijn. Het welk was een algemene wijze van groeten. Maar die krijgt in de Bijbel een hele diepe betekenis. En blijdschap. Geluk. Nou, dat is een hele mooie opening. Van droefheid, blijdschap. Van ruzie, eenheid. Alleen door die opening. En dan gaat die brief verder. Het is 24. na de maal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd in de war gebracht hebben en uw zielen wankelend gemaakt, in de war en wankelend, zeggende dat gij moet besneden worden en de wet van Mozes, de ceremoniële wet, onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden. Dus dat is het probleem daar. Hè? Moeten jullie nou besneden worden, moet de wet? Nee, zeggen die apostelen, dat hebben wij helemaal niet gezegd. Met andere woorden, daar moet u niet naar luisteren. En dat is het tweede in die brief. Die brief is dus broeders, de eenheid, met autoriteit. En in de tweede, het kwaad wordt benoemd en bestraft. Het is niet zo dat die apostelen zeggen van, nou ja, die mensen hebben ook wel een beetje gelijk of zo. Nee, nee. Het kwaad dat wordt aangewezen en dat wordt heel duidelijk benoemd. Dat moeten we ook altijd doen. Moeten we niet een beetje gaan zitten pleisteren en zo en een beetje doorlaten? Nee, benoemen. Dat wordt hier ook gedaan. En die mensen die gemeente in de war hebben gebracht, die krijgen een hele sterke waarschuwing, vermaning. Dat ze hier niet meer door moeten gaan. Want dat is tot oneer van die levende heiland in de hemel. En dat is het weerstaan van het werk van de Heilige Geest. Ja, maar als je nou altijd in die Joodse tradities bent opgevoed, besneden en keurig die wetten onderhouden, geen varkensvlees, Pasen houden, offers brengen in de tempel en al dat soort dingen. En dan komen er plotseling, ja, wat van die wilde heiden, en die zijn dan ook gelovig, helemaal niet besneden, houden ook al die wetten niet, eten maar varkensvlees. En, ja, maar dat gaat zomaar niet. Kun je je voorstellen? En dat was een nee. Nee. Zo mag u niet denken over Gods werk. En zo moeten wij ook niet handelen. Wij hebben dat niet bevolen. Dat moet altijd gezegd worden. Hè? En dan niet onze waarheden en zo, nee, Bijbelse waarheden. Dat wil de gemeente Gods. En daarom is in de brief ook een streng element. Het is een autoriteit. En ook streng. De leugen moet weerlegd worden, gemeente. En dat is ook vandaag nog een roeping van de kerk Gods. De leugen in de leer in het leven. Allebei. De onwaarheden. Daar mogen we niet vrede mee. De Johannes zegt bijvoorbeeld in een van zijn zendbrieven: als iemand beleidt dat hij Jezus niet in het vlees gekomen is, is een leugenaar. Moet niet geloven. De christelijke kerk is ook geroepen om, dat zie je ook weer in die brief, om wat niet waar is te weerleggen. Dat is het tweede puntje. Ik kan me zo maar voorstellen dat hij in Christus zit. En je hebt al een paar maanden lang gehoord dat je ook niet meer varkensvlees mag eten. En ook besneden moet worden, dat allemaal niet klopt, enzovoorts. Dat een pak van je uitviel. Toch? Of heb je dat nog niet? Ja, de heiden. Dan komt er een brief van de hemel. Waarin waarheid en leugen, waarin wordt gezegd, dat klopt niet. Dat hebben wij helemaal niet gezegd. Dat is het verwondering. Het staat zo in de Bijbel. En dan gaan die broeders verder. Vers 23 en 24. En dan gaan ze op een positieve manier schrijven. Zo heeft het ons eendrachtiglijk te samen zijn, de goed gedacht, enige mannen te verkiezen en tot u te zijn, onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben ook Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Wat staat daar nou? Kijk, In dat Antiochië werd dus die boodschap van Paulus en Barnabas werd verdacht gemaakt. Wat schrijven nou die apostelen zeggen? U moet daar goed naar luisteren. Want die mannen, die vier mannen, hebben hun zielen overgegeven voor de Heer Jezus. En vele van die apostelen, Paulus, zijn tenslotte uiteindelijk door Nero geëxecuteerd. En wat zij u leren, dat is de waarheid. Laat u niet iets anders vertellen, ook wat u misschien hoort, maar die hebben u de waarheid verkondigd in Christus Jezus. De enige manier waarop Petrus, Jacobus, enzovoort, enzovoort behouden worden. Dat is door het ware geloof in de Jezus Christus. Kijk, en daar gaan ze. Dat is het hoogtepunt van die brief. Het wordt eigenlijk de heerlijkheid en de noodzakelijkheid en de dierbaarheid getekend van de middelaar. De Christus des Christus, dat alles wat aan hem is. Gans begeerlijk is mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Daar wil ik dan ook nog iets over zeggen. Maar ik ga weer zingen. En dat doen we uit Psalm 25, het 7e vers. 25, vers 7 gaan we samen zingen. noodzaak van die vertroosting en de inhoud. En daar zijn we nu bezig. En we zijn nu bij het hoogtepunt in die brief aangekomen. Want die brief geeft dus antwoord op de vraag van zalig worden, behouden worden. Hoe niet, hoe wel. Die mannen zeiden, als je niet besneden wordt, word je niet zalig, ga je niet naar de hemel. En nu gaan de apostelen schrijven hoe het nou wel is. Hoe komt een arme zondaar in de hemel? En dat staat in vers 26. Mensen die hun zielen over hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat? Dat betekent, dat is het evangelie. God stuurde zijn zoon. De zoon werd mens. Hij lag in de krib. Hij wandelde rond in deze wereld. Hij is de enige zaligmaker, de enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Daar gaat het om in het evangelie. Dat willen we in de eerste plaats in alle helderheid zeggen. Voordat we nu weer van alles nog wat erbij hebben. Het gaat om de persoon van de middelaar. En het oprechte geloof in hem. En buiten die middelen om komt er geen mens in de hemel en heeft God geen enkel welbehagen in wie dan ook en in wat dan ook. En dat begint in Genesis 3 en dat eindigt in het laatste hoofdstuk van Openbaring. De hele Bijbel is het getuigenis van de gekomen en de opgestane zaligmaker die het enige voorwerp is van aanbidding en verlossing. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld weggeeft. Mensen die hun zielen hebben overgegeven voor de naam van onze Heer Jezus Christus. En nu zijn er sommigen die hebben een oppervlakkig idee van de verlossing door deze leiland. Natuurlijk, ja, je bent geboren, je leeft netjes en dan kom je in de hemel. Want dat doet de Heer Jezus. Nou, u begrijpt wat dat wordt hier niet bedoeld. Er zijn anderen die hebben een bepaald godsdienstig idee van de Heer Jezus. Het zou wel mooi zijn als je die ook nog kende, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet. Gemeente, met al dat soort theorieën moeten we ons niet inlaten. Wat dan? Wie is nou die zaligmaker? Wie is nou die middelaar? Gemeente, de wet is gelezen. Die heilige wet, hè? En van nature trekken we ons daar helemaal niks van aan. Want we leven op onze eigen manier en we doen net alsof er geen God en geen eeuwigheid bestaan is. Totdat de Heilige Geest ontdekt. En waar ontdekt hij daarna? Dat ik die wet niet hou. En dat ik alleen maar schuld heb voor God. Niet een beetje praten. Nee, schuld. En schuld, dat weet u, moet betaald worden. Schuld tegen het eerste woord, schuld tegen het tweede woord, schuld tegen het derde woord. Dat leert de Heer al zijn kinderen. En die wet die drijft ons in de onmogelijkheid, want die wet zegt, doe dat en gij zult leven. Dat kan niet. Die werd vervloekt en verdoemd. Dat doet de wet. Daartoe lezen we in de Bijbel de wet. Daartoe is in de wet, sedert Genesis 3, moet die worden gelezen, opdat we ontdekt worden aan wie we eigenlijk zijn voor God. Dat is mooi. Misschien zegt u, trek me er niks van aan, ik leef weer verder. Misschien ook hoop dat het nog eens waar wordt in mijn leven. Maar God met zijn geven wordt het waar in ons leven. Dan wordt het waar in ons leven. En nou moeten we oppassen. Want dan kunnen we denken dat we alle half benen in de hemel staan. Omdat wij dat ernstig nemen wat God zegt. Is dat niet nodig? Weet je, is dat nodig? Alleen denk erom. Er moet wel betaald worden. En dan probeert de mens te betalen met zijn serieuzigheid. Met zijn tranen. Met dit nog wat en dat nog wat. En dan gaan we wat bouwen. En nou neem ik u mee naar een sterrenbed. God gaat ontmoeten. Dan blaast God al die bouwsels van ons ondersteboven. En dan gaat de hemelpoort echt niet mee open hoor. We moeten niet over de muur klimmen. En dan wijst het evangelie. Het
Dat is een geheim dat de Heer zijn kinderen leert. Waar is het evangelie?
Op die volkomen
zalig maken, die middelaar. Dat we alleen behouden kunnen worden.
Door het oprechte geloof in hem. En wie worden er dan behouden?
Natuurlijk die heiden. Goddelozen. Schuldig.
Ze worden behouden door het ware geloof in de zaligmaker. Dat geloof, dat is een oog. En dat gaat hem zien. Dat geloof, dat is een mond. En dat gaat hem eten. Dat geloof, dat is een hand. Die Heilige Geest, en die gaat zich dat eigenen. Paulus, het leven is met Christus. Het sterven is mijn gewin. Het was de enige hoop en de enige rust vond in het leven. En buiten die rust vond is er geen enkele zaligheid. Het oprechte geloof. Het komt op uit de diepte. Dat trekt op deze heiland aan. En dat vindt ook in deze heiland alles. Laat ik het nog scherper zeggen. In die heiland. Daar raak je nooit, nooit in uitgeleid. Wat in hem is te vinden. En hij wil zijn voor hopeloze mensen. Mensen die hun zielen hebben overgegeven. Hoe ver dat gaat? Paulus werd erom vermoord. Petrus werd erom vermoord. Jacobus werd erom vermoord. Ten bloede toe. Daar werd de Heilige Geest naartoe. Dat er maar één ding overblijft in ons leven. Jezus, uw verzoenend lijden. Is het rustpunt voor ons hart. Ook wilde u met de taal van zondag 23. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Meer is niet nodig. Minder kan niet. Dat is de grondslag. Waarop de kerk hier in Antiochië, waarop de kerk van alle eeuwen wordt gebouwd. Zeg, kent u dat nou ook? Dat gelovig zien op die zalig maken. Dat gaat schitteren. Dat je ogen weer voor open gaat. Dat je mond er weer eens door wordt aangeroerd. Dat is niet waar. Het schoonste van alle mensen, kinderen. En genade is in zijn lippen uitgestort. Zeg eens, wanneer was het laatst? Dat u een ontmoeting met hem had. Ja, ze zien maar dat is een goed begin in mijn. Prima, heel goed. Wedergeboorte begin. God zet de mens stil. Maar ik wil niet meer sterven. Dominee, een ambt, ik weet allemaal niet wat. Je kunt het opstapelen. De laatste ontmoeting met die middelaar, daar gaat het om heen. Dat is de zekerheid die de Heer geeft aan zijn kinderen. Die lezen in de Bijbel. En heel vaak lezen ze maar woorden en zinnen, heel vaak gaat het allemaal langs hun heen, dat weet ik ook. Er zijn momenten, die persoon als waar u opruist, dat oog hem aanschouwt, dat hun hart wordt geopend. En dat ze zeggen, Heer, ik zal je hartelijk lief hebben. Heer, mijn sterkte. Mensen die hun zielen hebben overgegeven. De kernwijde boodschap, de heilsboodschap. En dan vervolgens, dus die boodschap komt met autoriteit. Die boodschap is gewaarschuwd. Die boodschap is heil brengend in de heiland. En tenslotte is het geloof door de liefde dienende. En daar moet ik ook nog even op wijzen. Want nu leggen de apostelen en de heiligheid wel een last op die christenen. En dan lezen we vers 28, geen nederlaag. Dus niet besneden en niet onderhouden van ceremonieën, maar wel iets anders. En er worden vier dingen genoemd. In de eerste plaats hetgeen de afgoden geofferd is. In de tweede plaats van het bloed. In de derde plaats van het verstikte. En in de vierde plaats van hoererij. Wat wordt hier nou bedoeld? Nou, er zijn allerlei verklaringen over en ik noem even een paar dingen gewoon, dat u begrijpt wat die apostelen zeggen en hoe nu die gemeente daar in Antiochië een kaar om een kandelaar gaat schijnen. En wat nou dat geloof is wat door de liefde werkt. U moet weten dat in die hele antieke heidense wereld, dat was niet een goddeloze wereld. Dat was niet een wereld waarin de mensen God bestaat. Nee, al die mensen geloofden in God. En in elk huis had je een altaartje of een plek waarop je kon offeren voor God. En je had ook alle tempels. Jupiter, Zeus, noem maar, op. En het verlossingsmysterie. Dat was één grote religieuze wereld. Maar dan van afgoden. Het eerste waar die christenen Antiochië zich aan moeten onthouden is afgoderij. Dus niet meer thuis bij je huisaltaartje offeren. Is er niet meer bij. Niet meer naar die tempel van Jupiter of van Zeus gaan. Dus dat is wel duidelijk. Als iemand gedoopt werd en Christus, viel die onmiddellijk op. Want het onthield zich van bepaalde praktijken die voor iedereen gewoon waren. Die hoorden bij het religieuze leven van alle mensen. Dus dat deed de christen niet meer aan mee. U voelt wat een spanning dat gaf in gezinnen. Wat een strijd en worsteling dat gaf. Om zich te onthouden hetgeen van de afgoden geofferd. Om niet meer mee te doen met de afgodische offerpraktijken. Het was niet zo dat die mensen konden gaan zitten en daar in Antiochië zijn. Nou, wij zijn zalen, we gaan naar de hemel en verder. Nee. Er kwam een totale breuk met het heidendom. En met al die religie die je overal kon opscheppen, bij wijze van spreken. Eerst in dringende regel. Geloof door de lieden dienen, niet meer afgoderij. Tweede plaats. Van het bloed. Nou zijn er een heleboel verklaringen over die uitdrukking van het bloed. Ik meld u alleen de verklaring die ik eigenlijk in het licht van die teksten van Antiochië het meest waarschijnlijk vind. Van het bloed. Dat zou bloed, ik had dus praktijken waarin men bloed van dieren ging drinken, of soms ook van kinderen ging drinken, en dan was men dan sterker, werd men daardoor en al dat soort dingen meer. Die praktijken had je. Er zijn enkele verklaringen en die wijzen op van het bloed, dat moord in die oude heidenswet en ook zelfmoord, dat was een hele gebruikelijke praktijk. Bijvoorbeeld een kind te vondeling leggen, dat was heel gebruikelijk, daar maalde men niet om. En slaven die werden om het minst of geringste met de doodstraf bestraft. En een oude slaaf die werd gewoon afgedankt. En zelfmoord, dat werd op een bepaald moment verheerlijkt. En moord, dat is eigenlijk bloed. Het zou best kunnen zijn dat die apostel met die hele praktijk van moord en doodslag die je om je heen waarneemt in die grote stad Antiochië, daar doet een christen niet meer aan mee. Van het bloed. Dat u zich zult onthouden van die moordpraktijken. U moet weten, die hele samenleving, die oude, was een zeer bloeddorstig samenleving. We vinden dat tegenwoordig nog een klein beetje in Spanje met dat stierenvechten en zo, maar het is, als je dat leest, het is bijna verbijsterd hoe men omging met de mensenleven. Nu zeggen de apostelen, daar moeten ze zich van onthouden. niet meer de zelfmoord gaan verheerlijken. Niet meer uw kind te vondeling leggen. U moet zich richten op de geboden van de Heer. Zorgen voor elkaar. Afgoderij, bloed, moord. En dat u dat niet meer gewoon gaat vinden, maar dat u gaat huiveren. En als u zo'n kind te vondeling ziet, en je liep door de straat van Antiochië, hé, dat is een kind. Nou, dan nemen we dat mee. Dan hebben we gewoon de vondeling gelegd. We hebben gewoon ergens neergelegd. Plekken voor je kinderen die je niet... Bijvoorbeeld, je had een gezin, je had dan een dochter, die wil je niet hebben. Nou, bracht je te vondeling, leg je gewoon ergens neer. Je stuurt aan, je hebt opgegeten. Allemaal vreselijke dingen natuurlijk. En dan liep zo'n christen naar Antiochië en dan zeggen die apostelen... En dan je kind neemt mee. Dan zeg je, ja, dat kost me te veel en dat zal wel moeilijk zijn. Neem het gewoon mee. Dan ga je opvoeden. Dan ga je verzorgen. Ja, maar het is een beetje een gehandicapt kind en het kan niet goed lopen. En meenemen. Het zijn zielen voor de eeuwigheid. Voelt u wat voor ingrijpend iets is dat? Hè? Geen afgoderij. Niet meer meedoen met die moordpraktijken die gebruikelijk waren in die oude wereld. Trouwens. Wat denkt u dat er vandaag een dag in China gebeurt met gehandicapte kinderen? In Afrika, met blinde kinderen. Wat is er dan weer gebeurd? En waarom hebben die mensen de christelijke boodschap nog onthouden van het bloed? Zorg voor die gebrekkige medemens. Het is een ziel voor de eeuwigheid. Het is een door God geschapen mens die het beeld van God draagt, ook in zijn beperkingen. De derde sla ik even over, het gestikte. En dan van hoererij, het vierde. En wat daar nou mee bedoeld? Gemeente, u kunt het een klein beetje begrijpen. Als u een beetje rond u heen kijkt en in een krant leest en zo. Je had in die oude wereld, had je natuurlijk tempels. Voor die afgoden en zo. En rondom die tempels... Daar werden allerlei losbandige praktijken gecultiveerd. Dus dat, ja, dat je prostitutie en zo, dat hoorde voor een gemiddeld klassiek mens bij het gewone leven. Huwelijkstrouw is vrijwel onbekend. We zitten langzamerhand ook weer in een wereld waarin het onbekend dreigt te raken. En via de smartphone en via de computer wordt natuurlijk allerlei losbandigheid op dit terrein... de harten en de levens van mensen ingedragen. En pas daar nou voor op. En wat is nou de richtlijn vanuit Jeruzalem, vanuit de Bijbel? Dat we ons niet meedoen aan hoererij. In feite gaat het hier om een eerlijk en zorgvuldig huwelijksleven. En dat we niet meedoen aan al die uitspattingen die er in die oude wereld waren. Op dit terrein. Ook al is er een godsdienstige goedkeuring over, nee, zegt een apostel. En tenslotte het verstikte, dat heeft misschien te maken met de eenheid in die gemeente. Dat was een heel moeilijk punt voor Joden. Je had bijvoorbeeld een dier wat dan stierf en dan werd dat nog opgegeten. En dan zat er nog bloed in dat dier. En dan zeggen die apostelen vanwege de enige in de gemeente, Jood en Heiden, dat nou de Heiden zich onthouden van vlees waar nog bloed in zit. Dat niet fatsoenlijk is uitgelekt. En dat heeft de ene van de gemeente op het oog. En die mensen moeten zich in alles inspannen om die ene tussen Jood en Heiden te bewaren. Niet stuk te maken, maar te bewaren. Dan zie je vier beginselen die worden neergelegd. Niet de afgod, maar de ene ware God. Niet neerkijken op anderen, maar zorgen voor anderen. Ook voor vondelingen, ook voor gehandicapten. Niet meedoen met de uitspattingen van die toenmaals bekende wereld op allerlei terreinen. Nee, beperk je. Leef een heilig leven.
hun leden in gehoorzaamheid.
En in de derde plaats, bewaar de onderlinge eenheid. Wees erg zuinig op. Voelt u, gemeente, wat een wijsheid. Daar is voor gelezen in die brief. En nou begrijpt u ook onmiddellijk waarom toen die brief werd voorgelezen de mensen verblijd waren. Na weken en maandenlange spanningen, twist, allerhande gedoe, komt hier een brief van de hemel met goddelijke autoriteit. En dan lezen we inderdaad dat die mensen werden verblijd over de vertroosting. En dan mogen Barnabas en Paulus verder gaan. Verder gaan met die goede boodschap te brengen. En dat leven voor de gemeenteleden te richten. Op de eer van God. Op behoud van zielen. En de voortgang van de opbouw van Gods rijk. Indrukwekkend hoofdstuk uit Handelingen 15. Je kunt er zoveel voor leren, ook voor vandaag de dag. Maar laat ik maar één dingetje eruit halen uit die brief. Laat dat nu maar aan uw hart leggen. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Heb u nou uw ziel aangegeven? Van de wereld? Van uzelf? Och, zoek toch de Heer zijn leven. Misschien vind ik dat zo moeilijk. Er is een God in de hemel die volkomen gewillig is om de grootste zondaar welkom te heten. En de Heer Jezus is meer gewillig dan u denkt. Echt waar, hoor. Het is hem tot verdriet als u niet bij hem wilt komen. Zoek toch die zaligmaker en leef. Misschien zegt u, ik heb in mijn leven er iets van mogen leren, mijn ziel overgegeven. Dus Gods wonderlijke genade, die trekt met koorden van liefde. Heb u niet zelf tot stand gebracht, heeft hij gedaan. Wanneer was voor het laatst? Dat u weer zo tegen u zei. En wat zei hij? En wat hebt u dan in hem weer bij vernieuwing ontdekt? Dat is in een huwelijk, hè? Hoe langer je getrouwd bent, en het is een goed huwelijk, hoe meer je van elkaar houdt. En zo snel met de Heer zijn kerk. Als de meer wordt van hem verbonden, gaat hij schitteren. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En aan het einde te kijken niet in de lof van mensen, maar in de lof van de drie enige God. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 32, vers 6. 32, vers 6 gaan we samen zingen. opende uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.